Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente zingen uit Psalm 49. En we zingen de versen 1 en 2. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag of van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. 49, we zingen de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, wij lezen met elkaar Psalm 34 uit het woord van de Heere. Dat is Psalm 34. Een psalm van David als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal de Heere loven te allen tijd. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich roemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek van enig goed. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart, en hij behoudt de verslagenen van geest. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden, en die de rechtvaardige haten, zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten, en allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 112, de versen 1 en 4. Dat is Psalm 112, versen 1 en 4, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen een begin maken met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En daarvoor vraag ik uw aandacht voor zondag 1. In deze dienst zullen wij alleen behandelen vraag 1. Die overbekende vraag van de catechismus. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Ma Lokker. Zij ligt in het Maastadziekenhuis voor onderzoek aan haar nieren. En we willen haar in ons gebed gedenken. Barmhartige en heerlijke God in de hemel, uw barmhartigheden zijn vele. En zo hoog de hemel is boven de aarde, zo groot is uw goedertierenheid over hen die u vrezen. Daar hebben we ook juist van gezongen, Heer, uit Psalm 112. Dat uw kinderen door uzelf bewaard en behoed worden. En dat er ook zegen valt op hun nakomelingen. En dat u uw ontfermingen geeft. Heere, zo danken wij u voor uw barmhartigheid. En voor uw groot geduld met ons. Dat u niet met ons doet nadat wij het gemaakt hebben. Maar ook al komen wij in vele zaken tekort. Ja, in alles schieten wij tekort. Dat u ons nog het voorrecht geeft om weer opnieuw samen te komen op deze uw dag. Heere, wij danken u voor deze gelegenheid. En wanneer wij nu weer verder willen gaan, of liever gezegd een begin maken met de Heidelberger Catechismus, wilt u ons gedenken in uw genade. Heer, in deze inleidende preek zal het over algemene zaken gaan en dan toegespitst op deze ene vraag. Heere, wilt u met die vraag in onze harten werken? Dat wij het ook bij onszelf mogen nagaan wat onze enige troost is. Misschien hebben wij wel meerdere vertroostingen waarmee wij menen onszelf wel te kunnen indekken. Misschien hebben we maar een hele algemene troost zonder dat dat heel persoonlijk is. Maar Heere, wilt u deze vraag heel persoonlijk bij ons binnen doen komen? En dat wij niet zullen rusten voordat wij begrepen zijn in Christus Jezus. O Heere, daar gaat het toch om in het leven. Dat wij aan u verbonden worden. Dat de gemeenschap met Christus een beleefde werkelijkheid wordt. Dat ons leven Christus mag zijn. Want zo zal ons sterven winst zijn. O Heer, een andere mogelijkheid is er niet. Wij danken u voor de liefdevolle aanbiedingen vanuit uw woord. Hoe u ons aanspoort om het goede te zoeken bij u. Wij danken u voor uw geduld. En o Heere, heb medelijden met hen die nog voor eigen rekening leven. Die hun oren misschien wel hebben dichtgestopt voor het evangelie. En die niet naar u willen luisteren. Of we kunnen zo mooi voordoen voor de mensen. Maar dat het niet goed is. En er kunnen ook zijn, Heere, die bestrijdingen hebben en moeite. Waar ze moeilijk met een ander over spreken. Heer, u kent die ouders die zorgen hebben over hun kinderen. Wilt u hen kracht geven om voor hun kinderen te bidden en om een voorbeeld voor hen proberen te zijn. Maar het kan ook zijn, Heer, dat kinderen zorgen hebben om hun ouders, om in wat voor hoedanigheid dan ook. Heer, u weet alle omstandigheden. Wilt u ook daarin meekomen en ook die kinderen wijsheid geven en als ouders oud geworden zijn en we daar zorg voor hebben, geef ons kracht om dat te doen. Heere, we bidden u of u in al onze omstandigheden op ons wilt neerzien. En dat we onze hulp en heil bij u alleen zoeken. Want u bent de levende God. Heere, we bidden u om het krachtige werk van uw Heilige Geest. Dat werk dat tot bekering leidt. Dat werk dat de wedergeboorte schenkt. O, willen doen, Heere, willen een nieuw hart in ons scheppen. Ja, ook bij uw kinderen, want zij hebben het toch ook nodig dat ze dagelijks vernieuwd worden naar uw beeld. Maar in het bijzonder bij hen die nog zonder troost in het leven staan. Heere, wilt u ze bekeren? Misschien zijn ze niet eens in de kerk, maar dat hun namen nog wel te vinden zijn in ons kerkelijk boekje. Heere, we bidden u, wilt u hen toch nog opzoeken? En wilt u tot hen spreken? En wilt u nog wonderen doen van bekering? Heere, wij bidden u voor zuster Ma Lokker, die naar ons vanmiddag bekendgemaakt werd in het Maastad ziekenhuis ligt. Ze moet daar voor onderzoek zijn. Heere, wilt u haar bewaren voor pijn en voor moeite? Ze is nog nooit eerder in het ziekenhuis geweest. Het is een hele verandering voor haar. Iets nieuws voor haar. Heere, wij bidden u. Geef dat deze ervaring haar aan u mag verbinden. Ja, dat ze toch mag zien hoe zwak we zijn. Als we lichamelijk zwak zijn, dan zien we het ook, Heere, vaak hoe afhankelijk we zijn. En dat kan ook een weerslag hebben op geestelijk leven. Hoe zou u dat bij haar willen schenken? Dat ook deze beproeving voor haar tot zegen mag zijn. Geef dat het onderzoek goed mag verlopen. En dat ze binnenkort weer terug mag keren naar ons eiland. Heer, ontferm u over haar in uw genade. Heer, we bidden u voor heel de gemeente. We bidden u voor het werk van de ouderlingen op huisbezoek. We bidden u, Heer, of u ons een goed seizoen wil geven. Wilt u werken onder de jongeren? Zegent u de zondagschool? En opnieuw bidden wij u zegen en leiding over de catechisaties. Wilt u werken in de harten van de jongeren? En wil hen trekken tot u, dat ze de schatten van uw evangelie mogen ontdekken. En dat het een wonder voor hen wordt. Dat uw liefde hun harten mag verwarmen. Dat ze een afkeer krijgen van de zonde en van de wereld. En dat hun hart verpand mag worden aan u, Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden u ook voor het werk wat gedaan mag worden in Gent. Wilt u dat werk ook zegenen en ook uw dienaar daar die daar mag arbeiden versterken met uw genade. En schenk inzicht in de voorbereiding voor de prediking en zegen de evangelisatiepost daar. En wil nog nieuwe leden toevoegen dat het licht ook helder daar mag schijnen daar in Gent. We bidden u ook, Heere, voor het werk in Roemenië. En we bidden u voor dominee Cornel en voor de anderen die met hem arbeiden. Heer, u weet alle omstandigheden, wat een schrijnende armoede daar ook kan zijn. Ook onder hen, heren, die onze broeders en zusters zijn. Die ook belijdenis doen van u, o Heere Jezus. En die hun oude leven verlaten hebben. En dat vooral onder de zigeuners. We horen berichten en we kunnen het lezen ook dat er een opleving is. Heere, wilt u dat ook verder bevestigen en versterken? En zegen het werk van kerkbouw wat daar mag plaatsvinden. En laat toch in verschillende dorpjes dat licht van uw evangelie mogen stralen. Tot verheerlijking van uw naam. En dat ook die zigeuners ook een geregeld leven mogen leren leiden. Een leven wat gefundeerd staat in uw woord en gereguleerd wordt door uw geest. Heere, we bidden u voor al dat werk daar in Roemenië. Gedenk, Heer, uw werk door heel de wereld heen. O, wij danken u, Heere, ook voor uw werk in Pakistan, uw werk in India. Och, Heere, wij weten zo weinig. Het is toch ook allemaal maar beperkt. Er zijn wel verschillende stichtingen in ons land die een blad uitgeven. En dan kunnen we lezen van het werk, maar er is nog zoveel meer werk, Heere. Dank u dat u werkt. Wij geloven dat u werkt op alle continenten waar mensen wonen. En dat u overal uw volk hebt. Het lijkt zo klein, het lijkt zo onaanzienlijk. En we horen er nooit over in de kranten. Maar Heere, uw werk gaat door. Het is als het een mosterdzaad, zo klein, onbetekenend. En we kunnen onze schouders erover ophalen door het ongeloof. Maar Heere, doe ons in het geloof het bezien. Dat uw werk zal bestaan. En dat het werk wat uw handen uitricht, dat dat groter zal zijn dan al het ander hier op aarde. O Heere, breid dan uw koninkrijk uit en verheerlijk uw naam. Heere, wees ook ons nu nabij in deze dienst. Sterk ons, al hebben wij geen rechten. En dan moeten wij het belijden dat we alles verzondigd hebben. O, wij pleiten ook niet op onszelf, want we hebben niets om op te pleiten. We pleiten alleen maar, Heere, op uw werk, want wij zijn van nature blind en wij zijn doof en wij zijn mat en vlak. Och Heere, wilt u verdieping aanbrengen, wilt u vernieuwing geven en wilt u uw genade heerlijk schitteren om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 78, de versen 2 en 3. Psalm 78, 2 en 3. Geliefde gemeente, wij hebben de gewoonte dat de tweede kerkdienst op de zondag gewijd is aan het preken uit de Heidelberger Catechismus. En dan is de prediking niet zozeer gebaseerd op een tekst uit Gods woord, maar worden schriftuurlijke leerstukken eenvoudig uitgelegd. Hoe komen wij hiertoe dat wij dit zo doen? Nou, wij staan hiermee in een lange traditie binnen de christelijke kerk. Deze traditie is al begonnen in de dagen van de apostelen, in de vroege kerk. Van het begin af aan heeft de kerk onderwijs gegeven aan haar leden. En dat begint al in Handelingen 2, vers 42... waar beschreven staat van de apostolische kerk dat zij volhardende waren in de leer der apostelen. Dus zij richten zich op de leer zoals de apostelen die uitdroegen. Deze leer was voluit Bijbels. Het was gericht op de Heer Jezus Christus. En daarom was het levend en krachtig. En ze hebben in die leer volhard. Dat betekent dus dat ze de leer uiteengezet hebben. Rechtvaardiging en heiliging en wie de Heer Jezus Christus was. Ze hebben de leer van Gods woord, zoals de apostelen dat vertolkten, dat hebben ze uitgelegd. Dat zij hebben zin volhard. En dit wordt ook verder door de apostelen zelf ook aangegeven, dat de gemeenten dat ook behoorden te doen. In 1 Timotheus 1 vers 10, daar spreekt de apostel Paulus over de gezonde leer. En ze worden vermaand om in de gezonde leer te volharden. Dit onderwijs in de leer, dat stamt eigenlijk uit de Joodse synagoge. U weet, de christelijke kerk is de voortzetting van de Joodse synagoge. Veel zaken die wij vandaag doen in de kerkdienst zijn terug te vinden in de Joodse liturgie van de synagoge uit die dagen. Bijvoorbeeld dat wij de wetslezing hebben, dat wij een aparte schriftlezing hebben, dat wij psalmen zingen, een votum en een groet, en dat wij ook een nadruk leggen op de leer. Want ook in de synagoge werd naast de gebeden en de wetslezing werd er ook onderwijs gegeven in de leer. Zo werd dan in de vroege kerk dit onderwijs gegeven aan heel de gemeente. En vooral aan hen die zich vanuit het heidendom wilden aanmelden om lid te worden van de christelijke kerk. En zo werd er onderwijs gegeven. Dat was gericht op de inhoud van het geloof. En dat was dan met name het gebed en de wet en de sacramenten. En we kunnen nog steeds preken, lezen van de kerkvader Augustinus over de inhoud van het geloof. De leer, de gezonde apostolische leer. Dat waren preken die Augustinus gehouden heeft over de apostolische geloofsbelijdenis. En steeds heeft de kerk daarna de eeuwen door nadruk gelegd op de leer, de Bijbelse leer. Zo zien wij dat zelfs onder Karel de Grote. U weet, Karel de Grote regeerde over wat het toen genoemd werd, het West-Romaanse Rijk, over Frankrijk en Duitsland. En hij dwong de heidenen, de Saksen, dat zij zich zouden laten dopen. Hij dwong hen dat te doen met het zwaard. Maar hij wilde ook dat deze heidenen degelijk onderwijs zouden ontvangen. En door middel van verschillende synoden bevorderde Karel de Grote dat de prediking en het onderwijs aan die volken plaats zou vinden in de landstaal. En hij gaf bevel aan de kerk dat zij de leer van Gods woord zou onderwijzen aan de leer aan de leden van de kerk. En dat onderwijs bestond dan vooral uit een uitleg van de apostolische geloofsbelijdens, een uitleg van de wet en van het gebed en van de sacramenten. En in de vroege middeleeuwen werd vanuit de vroege Rooms-Katholieke kerk ook onderwijs gegeven in deze lijnen. Maar later verwaterde dit onderwijs. De mensen werden onkundig gehouden en bijgeloof werd bevorderd. Maar toen laat in de reformatie de kerken weer teruggrepen op de vroege kerk en de kerk gezuiverd werd van al dit bijgeloof en dwaalleer, toen zie je opnieuw dat nadruk gelegd wordt op het onderwijzen in de leer. Dus dat de gemeenteleden onderwezen moesten worden in de leer van de kerk. En voor velen die pas tot de reformatie waren overgegaan, hele gemeenten gingen over, ook hier in Middelharnis is dat gebeurd. Maar de mensen wisten niets van de leer af en daarom moesten ze daarin onderwezen worden. En zo preekte bijvoorbeeld Luther over de wet en het gebed des Heren. En hij heeft verschillende series preken gehouden over zijn, door hem geschreven, grote catechismus. In Zwitserland werden in de tijd van de reformatie verschillende catechismussen geschreven. En ze werden als tekstboek gebruikt voor de prediking tijdens de middagdienst op de dag des Heren. En zo heeft ook Johannes Alasco, een Pools edelman die ingewonnen was voor de gereformeerde leer. Hij werd predikant in ons land en werd predikant van de vluchtelingengemeente in Londen. En daar heeft hij in Engeland een catechismus geschreven in 1542, toen hier nog de vervolgingen aan de gang waren. En die gebruikte hij als richtlijn voor zijn prediking. Wel nu, toen gebeurde het in 1559 dat een godvrezende vorst de troon beklom over Heidelberg en die omliggende streek die de Pfalz heet. Zijn naam was Keurvorst Frederik III, ook wel bekend als Frederik de Vrome. Er waren toen zo'n 7 keurvorsten in heel het Duitse Rijk. Ze werden keurvorsten genoemd, want zij mochten samen kiezen wie de Duitse keizer zou worden. De voorganger van Frederik was de prins Ot Heinrich en hij was Lutheraan. En hij wilde de Lutherse leer bevorderen in zijn rijk, dat gedeelte van Duitsland rondom Heidelberg. Maar Ot Heinrich overleed en had geen troonsopvolger. En toen door allerlei erfregelingen viel dan de troonsopvolging, de troon van Heidelberg en de Pfalz, toe aan een zekere Frederik von Simmern. En deze Frederik von Simmern is de geschiedenis ingegaan als Frederik de III. En hij was overtuigd gereformeerd. U kunt vandaag de dag in Heidelberg nog steeds verschillende gebouwen zien uit die tijd. En ook de kerk waar de Heidelbergse catechismus voor het eerst werd voorgelezen, staat er nog precies, de kerk van de Heilige Geest. En het oude gebouw waar toen als eerste in Duitsland een universiteit opgericht werd, staat er nog. En het was daar ook dat 2 vrome gereformeerde leraren aangesteld werden door deze Frederik de III. Die moesten op de theologische faculteit onderwijs geven, Zacharias Ursinus en Casper Olivianus. En toen wilde deze vorst dat zijn jeugd in zijn gebied opgevoed zou worden in de gereformeerde leer. En hij vroeg deze 2 hoogleraren een catechismus te schrijven als leerboek voor de jeugd. En hij deelde ook dat dit een samenvatting van Gods woord zou zijn, dat het een richtlijn zou zijn voor de inhoud van de prediking in de kerken van zijn gebied. En daarmee heeft dus Frederik III niet iets nieuws gedaan, maar het lag helemaal in de lijn van de christelijke, kerkelijke traditie. En daarom, toen de vervolgingen in Nederland nog aan de gang waren, kwam de eerste Hollandse gereformeerde synode in het geheim samen in de Duitse stad Wezel aan de Rijn. Gebeurde in 1568. En toen was de Heidelberger Catechismus zo'n 5 jaar al uit. Het was al bekend, het was al vertaald door Petrus Dathen in het Nederlands. En toen stelden deze eerste synode dat de Heidelberger Catechismus bepreekt moest worden in de kerk. En daarna werd door andere synoden dat bevestigd, tot op de grote synode van Dordrecht 1618, 1619, toen duidelijk, uitdrukkelijk werd gesteld dat de tweede kerkdienst ingevoerd moest worden. Het werd nog niet overal zo gedaan, dat er een tweede kerkdienst was. En sommige mensen wilden eigenlijk ook niet voor de tweede maal naar de kerk. Daar waren ze vanuit het Rooms-Katholicisme ook niet zo gewend. Er bestond wat verzet tegen. Maar de synode van Dordt 1618-19 stelde, ja, er moet een tweede kerkdienst komen. Ook al is alleen maar de predikant zelf met zijn gezin aanwezig. En zo is de tweede kerkdienst ingesteld en het werd hoe langer hoe meer, vond het ingang onder de bevolking. En dat was juist die tweede kerkdienst om preken te houden over de Heidelberger Catechismus. Het was nieuw voor de predikanten, daarom moesten zij bij toerbeurt op de klassisvergadering preken uit de Heidelbergse Catechismus. En de meest ervaren predikanten moesten dan ook prekenboeken schrijven over de catechismus die dan konden gebruikt worden door de andere predikanten bij de voorbereiding. En het was toen al dat de Arminianen, die het eigenlijk niet eens waren met de gereformeerde leer, zij begonnen toen al te klagen, ja, we mogen niet preken uit een menselijk geschrift. En daarom besloten de kerken dat voordat ze 's middags zouden preken uit de catechismus, dat ze eerst een gedeelte uit Gods woord zouden lezen, zodat Gods woord de prioriteit zou hebben, maar dat toch wel gepreekt zou worden uit de catechismus. En in de loop van de tijd werd catechismusprediking zeer geliefd. Want het doel van het preken uit de catechismus is om de leer van Gods woord door te geven. En het levend geloof, de inhoud van het geloof, zoals de vaderen dat beleden hebben vanuit de apostolische dagen af, dat dat doorgegeven wordt aan de gemeente nu. En dat geloof, dat inhoud, de inhoud van het geloof heeft effect op onze wandel, op ons hart en op ons leven. En zo worden de kerken opgebouwd door de prediking van de catechismus. En dat is ook zo gebleken. In kerken waar men opgehouden heeft de catechismus te preken, daar wordt de leer verduisterd en uiteindelijk komt er verwarring en die kerken verbrokkelen en staan bloot aan allerlei invloeden van dwaalleer. Daarom is de catechismusprediking ook heel belangrijk en de kerkenraad wees er ook op dat het goed zou zijn na de Nederlandse geloofsbelijdenis dat we weer opnieuw de catechismus met elkaar zouden behandelen. Nou, nu kunnen we de catechismus op 2 manieren preken. Of liever gezegd, we kunnen Gods woord op 2 verschillende manieren preken. We kunnen een tekst kiezen en daarover preken, of enkele teksten, en dat we daarover preken, dat uitleggen. We kunnen ook een bepaald thema kiezen. En dat we dan kijken naar wat de schrift zegt over dit thema. Dan komen verschillende teksten aan de orde die op verschillende plaatsen in Gods woord staan. En zo zien wij wat Gods woord ons leert over zo'n betreffende thema. Nou, dat is thematische prediking. En dat is ook Bijbelse prediking. En nu is de prediking uit de catechismus eigenlijk een vorm van thematische prediking. We kijken naar een bepaalde leer en zien wat de schrift daarover zegt. En zo komt er inzicht hopelijk in de leer van Gods woord. Soms gebeurt het wel eens dat predikers een bepaalde tekst kiezen als uitgangspunt voor de prediking van de Heidelberger Catechismus. En er wordt over die tekst gepreekt en er wordt er ook nog over die zondagsafdeling gepreekt. Maar eigenlijk is het mijn overtuiging dat dat toch wel wat moeilijk gaat worden. Dan doe je toch geen recht aan de tekst en dan doe je toch ook geen recht aan die zondagsafdeling. En ik denk ook niet dat dat de bedoeling was, ook niet van de vaderen, maar dat we gewoon de inhoud van de Heidelberger catechismus gewoon doorgeven en bepreken. En dat de preek zijn kracht niet zou verliezen, maar dat we gericht de leer, zoals in de catechismus staat, zouden behandelen. En zo hebben de reformatorische kerken altijd catechismusprediking bezien. Dat het namelijk een uiteenzetting is van het woord van God. Het is niet preken gedachten van een mens. Het is bepreken van het woord van God, maar op een thematische wijze. De reformatorische kerk hebben altijd catechismusprediking bezien als prediking van Gods woord. Dat kunt u ook aflezen uit de formuliergebeden achter in uw psalmboekje. Daar staat ook een gebed voor de leer, voor de prediking van de catechismus. En daar belijden wij over, mits wij van nature blind en onbekwaam zijn tot enig goed. En dat gij ook niemand wilt aanzien dan die ootmoedig en verslagen zijn van hart, vrezende voor uw woord, zo bidden wij u dat gij ons verduisterd verstand wilt verlichten met uw heilige geest en ons zou geven een zachtmoedig hart, opdat wij uw woord horende het recht verstaan mogen en ons leven daarnaar inrichten. Dat wij uw woord horende het recht mogen verstaan en ons leven daarnaar inrichten. Dat is catechismusprediking. Dat is prediking van het woord. Zo werd dat opgevat. En nu gaan we dan gemeente een begin maken met het preken uit de catechismus. Ter wille van de tijd doen we nu alleen maar de eerste vraag. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Nou, daar is al een magistrale inzet. Wat een wijsheid hebben deze beide schrijvers, Ursinus en Olivianus, gehad. Toen, als we dat al vergelijken met 1529 Luther, dan met de grote catechismus, dan begint hij een uitleg. En dan begint hij zijn catechismus met een uitleg van de 10 geboden. Om ons te laten zien dat wij zondaren zijn, dat wij Gods geboden schenden. Zo begint Luther zijn catechismus. Een mensgerichte benadering. Het is heel waar, de mens heeft gezondigd. Het is duidelijk wet en evangelie, zoals Luther dat ook duidelijk zag. Zo begint hij zijn catechismus. De mens heeft gezondigd en hij moet met God verzoend worden. Calvijn heeft ook een catechismus geschreven, de catechismus van Genève. En dat heeft een andere benadering. Dat begint, geschreven in 1538, en dat begint met de eer van God. Het doel van de mens is God te kennen en te eren. En dat is het hoogste wat een mens kan bereiken. Dat is meer een Godgerichte benadering. En wanneer u die beide vergelijkt met de Heidelberger catechismus, dan ziet u daarin een combinatie van de mensgerichte benadering van Luther en de Godgerichte benadering van Calvijn. En deze worden samengebracht in een Christusgerichte benadering, waarbij het gaat om de zaligheid van de mens. En dat wordt dan uitgewerkt in 3 gedeelten. Dat we onze schuld kennen, Gods genade in Christus en het leven van de dankbaarheid voor deze zaligheid, voor deze verlossing. De Heidelberger Catechismus is ook geschreven tegen de achtergrond van het verbond der genade. Het benadrukt ook dat onze kinderen verbondskinderen zijn. En wat we zongen uit Psalm 78, we zullen het voor het navolgende geslacht niet verbergen. We moeten het onderwijzen. En zo, omdat ze verbondskinderen zijn, daarom wil de catechismus ook dat de jeugd onderwezen wordt. Het zijn verbondskinderen. God heeft zijn claim op hen gelegd. En God roept hen tot een leven met hem. Ook al wordt de term verbond niet zo vaak gebruikt in de catechismus. U kunt het nakijken in antwoord 74 en antwoord 82. Maar toch is de achtergrond van de Heidelbergse catechismus het verbond der genade. Ursinus en Olivianus waren verbondstheologen. Ze legden nadruk op het feit dat God zijn verbond met ons opricht. God komt tot de mens langs de weg van zijn beloften. En die worden betekend en bezegeld in de doop, in het verbond der genade. En zo moet de hele gemeente, maar in bijzonder ook de kinderen, onderwezen worden in deze beloften en geboden van het verbond. Het is ook heel bijzonder bij de eerste inleiding die de catechismus oorspronkelijk uitgegeven in Heidelberg. Dat citeert Deuteronomium 6, vers 6 en 7. En daarin ziet u wat de bedoeling was van de catechismus. Daar staat dan in deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En ge zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit. En als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Dat laat zien dus het doel van de schrijvers van de catechismus om de kinderen en om al de leden van de gemeente te onderwijzen. Hen kennis van de waarheid te geven en dat zou leiden tot geloof en bekering. Zo zouden ze geleid worden om in Christus te zijn. Vandaar gaat het om in het leven. Wij moeten in Christus zijn. U bent of in Christus, of u staat buiten Christus. Als u in Christus bent, dan bent u behouden. Dan is zijn gerechtigheid wordt op uw leven gelegd. En dan wilt u ook gehoorzaam zijn aan de Heere Jezus. Dan begeert u met hem te leven, hem meer en meer te kennen. Dan wordt de Heere Jezus het doel van uw leven. Maar als u buiten Christus leeft, dan kunt u nog heus wel godsdienst hebben. En dan kunt u heus wel naar de kerk gaan. En dan kunt u wel van alles doen en zeggen. En voor de mensen ook wat de show ophouden, de schijn ophouden. Maar dan bent u nog wel buiten Christus. Dan hebt u de naam dat u leeft, maar u bent dood. Er moet een levende band zijn met Christus. De gemeenschap met Christus. Dat is het hart van de gereformeerde theologie. Dat is het hart van de theologie van Calvijn. De gemeenschap met Christus. En daar wil de catechismus ons in leiden. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Want de mens is geen redeloos schepsel. De mens is niet een stuk hout of een stok of een blok, zoals de Dordtse leerregels ergens over spreken. Maar de mens is geschapen als enige van al Gods schepselen. De mens was geschapen met het vermogen om God lief te hebben. En om God te verheerlijken. In de schepping van de mens gaf de Heer aan de mens het vermogen om het goede te genieten, om vreugde te hebben. De mens heeft intelligentie, het vermogen om zaken te kennen, te begrijpen en te genieten. En zo hebben Adam en Eva genoten van die heerlijke paradijs. En vooral van de omgang met God, toen God wandelde in de hof, in de avondkoelte. En zij verheugden zich in God, en God verheugde zich in hen. Het was heerlijk. Toen kwam de val. En toen werd alles anders. En nu wil de mens uit zichzelf de dingen van deze wereld gaan genieten. Rijkdom of genot. Anderen willen kennis verkrijgen. Willen aanzien hebben van mensen. Dit zijn allemaal zaken die een mens een zekere voldoening kan geven in het leven. Een zekere genieting. Maar uiteindelijk zal al die genieting ophouden. En die voldoening zal wegebben. Want de mens heeft meer nodig. De mens is geschapen voor God. Om God te genieten. Om Hem te kennen en lief te hebben. Daarom, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Want de mens is altijd bezig geweest om van alles na te jagen. Maar niemand heeft ware troost, vrede of vreugde in de dingen van de wereld. Paulus schrijft erover, Romeinen 1, vers 21, omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. De mens buiten God is dwaas. Ze zijn ijdel, leeg, lucht, niets. Maar in Gods woord vinden wij het antwoord op wat die ware troost, de ware voldoening, het ware genieten, het ware houvast, wat dat is. En dat is te leven in gemeenschap met Christus. God te leren liefhebben. En te leven uit en door Christus. En door Hem onderwezen te worden. En als iemand zo leeft, dan heeft hij voortdurende troost in het leven, maar ook bij het sterven. Dat gaat gewoon door. En dat zien we heel duidelijk op zoveel plaatsen in Gods woord. Bijvoorbeeld in Psalm 1, vers 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Maar zijn lust is in des Heren wet. Die man is welzalig. Want hij overdenkt Gods wet dag en nacht. Die zijn zalig. Welgelukzalig. En zo op Psalm 33, vers 12, welgelukzalig is het volk welks God de Heere is. Dat is een volk dat met God leeft. En Psalm 34 hebben we gelezen, vers 9, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op Hem betrouwt. En Psalm 84... Welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En we hebben het gezongen uit Psalm 112. Welgelukzalig is de man die de Heere vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. En zo gaat het door. Johannes 11 ten slotte, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Dus hier wordt duidelijk uitgesproken, welgelukzalig, om deze God te kennen, om zijn woord en wet te overdenken. Die al zijn kracht van die God verwacht. En die in de Heer Jezus gelooft zal leven. Hij zal niet sterven in der eeuwigheid. En uw lichamelijk sterven wordt dan een doorgang tot de heerlijkheid. Zo rijk is het christelijk geloof. Zo rijk is de leer van Gods woord. En daarom is het christelijk geloof ook het enige geloof dat antwoorden geeft op de schreeuw van het menselijk hart. Te midden van al de onzekerheden is alleen het christelijk geloof dat zekerheid geeft en vertrouwen. De moslim heeft geen zekerheid van zaligheid. Hij kan alle gehoorzaamheid aan Allah bewezen hebben. Maar het is allemaal vergeefs wanneer Allah hem niet wil redden. Allah mag doen wat hij wil. Als Allah wil. Dat is een standaard uitdrukking. Dat is onzekerheid. En de hindoe, die heeft ook geen troost wanneer een geliefde dit leven verlaat. Hij kan alleen maar wat dromen over reïncarnatie en over de wiel van het leven dat alsmaar doorgaat, de karma. Maar het geeft geen troost aan een gezin die daar een geliefde ziet liggen en die in droefheid gedompeld is. En die hun geliefde gaat een voor hen onbekende toekomst tegemoet. Misschien komt hij wel terug als een dier of als een beest of als een insect of weet ik het. Dat is geen troost. Dat is geen zekerheid. En de boeddhist dan? Nou, die heeft ook geen troost. Die ziet al het leed om zich heen en die wil het allemaal maar uitschakelen. En alleen maar mediteren. En proberen te komen tot het niets, het nirvana. Dan ben je, ja, zalig, maar het is niets. Dan voel je niets meer, heb je niets meer. En daar gaat het om. Troost heeft hij niet. Uitzicht op heerlijkheid heeft hij niet. Uitzicht op verlossing is er dan niet. En daarom is het ook niet waar dat alle godsdiensten gelijk zijn. Het christelijk geloof is totaal anders. Dat laat zien dat er geen troost in de mens is. Dat er geen troost ligt in zelfbedachte godsdiensten. Er is geen troost in het najagen van de dingen van dit leven. Er is alleen maar troost in een leven dat in gemeenschap met Christus is. Want zo iemand is begrepen in Christus. En Christus is opgestaan uit de dood. Hij is de enige. Niemand zoals de Heer Jezus. Niemand die tekenen gedaan die hij gedaan heeft. Niemand die wonderen gedaan die hij gedaan heeft. En het christelijk geloof wordt verspreid. Niet door geweld, niet door het zwaard, niet door onderdrukking, niet door straffen uit te delen. Het wordt verbreid door de prediking. Door het preken van de leer van de apostelen. In ons geval de leer van de catechismus. Door eenvoudige prediking van een paar vissermannen uit Galilea werd het krachtige Romeinse Rijk op de kop gezet. Alles veranderde. Door de kracht van de opgestane Christus. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Daarvoor betaald. En de duivel heeft hij overwonnen. En onze ellende en onze nood wordt allemaal veroorzaakt door onze zonden. Doordat wij geluisterd hebben naar de duivel. Dat we hem gehoorzaam zijn geweest. Maar de Heer Jezus heeft de duivel overwonnen. En hij kan u verlossen van alle vijanden. Hij is de enige in het leven die u rust kan geven voor uw vermoeide ziel. Jonge mensen, als je afvraagt waar gaat het leven allemaal om en wat moet ik allemaal met mijn leven doen. En hoe moet het allemaal, er is één antwoord voor je. Dat woord van God dat je gekregen hebt toen je van de zondagsschool afging. Dat je dat woord voor jezelf gaat lezen, de evangeliën. En dat je zelf je handen gaat vouwen en zeggen, Heere, leer het mij in mijn hart om u te kennen en u lief te hebben. En probeer gehoorzaam te zijn aan dat woord. En luister naar dat woord. En smeek de Heer om zijn Heilige Geest. Dan zul je ontdekken de vreugde en de zegen en de kracht en de houvast en de echtheid en de waarheid van wat er ligt. In Christus Jezus. Hij is de enige die het leven kan vullen. Met vrede en goedheid. Want Johannes 4 vers 14. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Alleen Christus geeft ware troost, zekerheid. Hebreeën 6 vers 18, opdat wij een sterke vertroosting zouden hebben. Geen slappe. Geen onzekere, een sterke vertroosting. Wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En zo zien we dan deze belangrijke vraag. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. De catechismus vraagt niet of wij troost hebben. Veel mensen zeggen dat ze wat troost hebben. Dan wijzen ze naar dingen van het leven. Maar de catechismus vraagt, wat is uw enige troost? Enige. Blijvende troost. In goede dagen, in moeilijke dagen. De troost die bij u blijft. In leven en sterven. En als we nog eens een keer die vraag gaan bezien. Het is een geladen vraag, dat voelt u. Wat is uw enige troost bij het leven en sterven? De catechismus kijkt ons diep in de ogen. Uw enige troost. Niet ik heb een baan. Ik heb wel wat geld op de bank. Het gaat hier om troost in leven en sterven. En wanneer u of ik opgenomen wordt in het ziekenhuis en de dokters zeggen uw situatie is kritiek, we kunnen eigenlijk niets meer voor u doen en u moet sterven, wat is dan uw troost? Dan gaat het niet meer om wat we allemaal hebben of vergaderd hebben. Het gaat dan om uw ziel. U moet God ontmoeten. U moet rekenschap van uw leven afleggen. Troost in het sterven, maar ook troost in het leven. Hou vast, kracht, liefde, om niet maar de weg op te geven waarop de Heer u leidt, maar door te gaan. Wees sterk en doe het. Ook uw weg die u moet gaan. Uw weg concreet van zelfverloochening. In uw gezin, in uw huwelijk, op uw werk, of waar dan ook. De weg die de Heer u wijst, de weg naar zijn woord. Daar hebt u kracht voor nodig en bezieling. U hebt daar troost voor nodig. Anders gaat het niet. Want wat doen wij in de moeite van het leven? Niet in wanhoop neerzinken, maar op de Heere zien. Er is geen put te diep, of de Heere kan u eruit halen. En dat biedt Hij u aan. U hebt uw gezondheid niet in de hand. U hebt de gezondheid van uw kinderen niet in de hand. U kunt het hart van uw kind niet vernieuwen. Soms is er teleurstelling en pijn in het leven. Hebt u troost nodig. En de Heer is een altijd blijvende bron van alle troost en kracht. Omdat Hij de zonde heeft overwonnen. En ook al de gevolgen van de zonde. Want dat wordt wel de diepste nood wanneer u gaat zien dat u buiten Christus bent. En dat u tegen al Gods geboden gezondigd hebt. Dan wordt u zondaar voor God. En dan kunt u voor God niet bestaan. Dan slaat de schrik u om het hart. Ik dacht altijd dat ik zo'n net kerkmens was, maar nu zie ik dat ik er buiten sta. Ik heb dit niet, ik ken die vrede niet. Ik leef ook niet met de Heer Jezus Christus. Ik ken Hem eigenlijk niet. En zijn woord is niet mijn dagelijks eten en drinken. Dan komt de angst der hel, houdt u omkneld. En dan ligt u in banden van de dood, de geestelijke dood. En u kunt die niet zomaar losmaken. Dan gaat u roepen, o God, heb medelijden met mij, red mij. Maar wat moet u doen wanneer u ziet dat u de eeuwige verlorenheid verdient? Dan hebt u een zaligmaker nodig. Dat is Jezus Christus. In Hem is de toren van God voldaan. In Christus vindt u volledige verzoening. Omdat Hij stond in die brandende toren van God. En Hij heeft aan het kruis een volle betaling gegeven. En zijn bloed is genoeg ook voor u. Ja, maar ik heb zoveel gezondigd. Ja, maar daar gaat het niet om. Het bloed van Christus is genoeg voor alle zonden. Daar gaat het om. En of u nou denkt dat u kleine, weinig of veel en grote zonden gedaan hebt. Zijn bloed is genoeg. Ziet u, het gaat niet om ons. Het gaat om Hem. Het zien op Hem. Gezegend. Wanneer u ziet dat u de moeite van het leven niet in eigen kracht aan kunt. Gezegend wanneer u ziet dat u niet voor God bestaan kunt. Dat u genade nodig hebt. Gezegend wanneer u ziet dat u een zaligmaker nodig hebt. Want we zullen dit leven moeten verlaten. Het zou toch diep tragisch zijn. En verschrikkelijk zondig. Als we dan op ons leven moeten terugzien. En dat het verspild is. Vergeefs. Ik heb te vergeefs geleefd. Dat zal toch verschrikkelijk zijn. En om dan te zien dat nu de buitenste duisternis voor u klaar ligt. Omdat u niet gelet hebt op die enige naam die u zo vaak verkondigd was. Geloof is nodig om uzelf te verliezen aan Christus. Uzelf, met alles van uzelf. Uw lichaam, uw ziel, uw geest, uw toekomst, uw relaties, uw werk, uw opstelling op het werk, uw huwelijk, uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, de omgang met de Heere, zeggen met een moeilijk woord, dat is holistisch. Dat betekent het is totaal. Het is in een positieve zin totalitair. Alles valt eronder. En niets mag daar buiten gehouden worden. Die gemeenschap met Christus. Het is alles of niets. Wij moeten in Christus zijn. Niet alleen maar veel over hem weten, maar onze nek voor hem buigen. En bidden dat de Heer ons hart en leven wil nemen. En het veranderen zoals hij het wil. Ik kan het zelf niet veranderen. Maar hij kan het. En hij wil het. Dan komt er een verlangen naar hem. En hij nodigt ons. Wie u ook bent. En als u die troost ervaart, dan wilt u geen andere troost meer. Dan kent u zijn liefde. Dan weet u dat hij een fontein is. Om u te reinigen. En als u gedronken hebt van dat water, dan wilt u geen ander water hebben. Dan kan het zelfs zijn dat u iets gezien hebt voor uw eigen ervaring. Van de heerlijkheid Gods. Iets gesmaakt hebt. En die voorsmaak was al zo mooi. U wilt niets anders dan hem. Zo trekt hij een volk achter zich aan. Met banden van goedertierenheid. Met banden van liefde. En hij is trouw. En dan weet u het uit ervaring. Dat u in omstandigheden komt dat het moeilijk is. Dat u niet meer weet hoe het verder moet. En wat er dan gebeurt. Dat is weer Psalm 34. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En diezelfde Psalm 34. Vertolkt die troost nog verder. Vrees de Heere. Gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. De jonge leeuwen zijn de krachtige leeuwen, die lijden armoede en hongeren. Maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Dat is die enige troost. Het zijn in Christus. Amen. Laten wij zingen Psalm 34, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Hoe groot zijt gij, Heer, in uw barmhartigheid, in uw ontferming. Wie is een God als gij, zo rijk, zo groot, een God van zekerheid, een God van belofte, een God die niet wil dat wij in onzekerheid ronddwalen, een God die zegt, zie op mij. En wat is het toch heerlijk om u te kennen, om die vaste ondergrond in het leven te hebben en dan niet bevreesd te hoeven te zijn, ook al zou hemel en aarde bezwijken, ook al zou het hoogst gebergd opgetild worden en geworpen worden in het hart der zee, dan hoeven wij nog niet te vrezen door die enige troost in leven en sterven. Heere, dank u voor die troost. Ook al kan het voor ons besef soms zo ver weg liggen. Heere, laten we aanhouden in het gebed. En laten we uw woord blijven onderzoeken. Want daarin spreekt u gewis tot elk die voor u leeft. En dat we mogen leven in die gemeenschap met Christus, dan mag er goede hoop zijn, verwachting. En nu wat verwacht ik, Heer? Mijn hoop die is op u, de levende God, rijk, om zo te mogen leven. Leer het ons allen, Heer, jong en oud. O, kom af, Heer. Kom over die bergen van schuld, die bergen van verblinding die ons omringen. En wil u zelf heerlijk tonen, blinkende, met majesteit. Heere, ga door met uw werk in ons midden, om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 71, vers 10. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.